Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Even alles bij elkaar zoeken. Zo. Heeft u ook uw backup plan bij u?
Nee.
Nee? Ik bedoel deze. Kijk, goed zo, Gerdo. Mocht het nou niet goed te lezen zijn, dan raad ik u een backup aan. En dat is deze, want ja, bij mij kan natuurlijk ook deze uitvallen. Ik heb mijn backup bij me en ik raad het aan die altijd bij u te hebben in de dienst. Want ja, stel je nou eens voor dat de beamer het niet doet. Waar zijn we dan zonder de beamer? Nou, gelukkig hebben we de Bijbel, hè? Nou, goedemorgen. U ziet het al, we gaan lezen uit Filippenzen. Dus u mag Filippenzen erbij pakken. Ik zal even op een momentje nemen dat u de tijd heeft om het op te zoeken. Nou, we gaan Filippenzen lezen en u bent het van mij misschien wel een beetje gewend. Af en toe maak ik ook wel eens een uitstapje naar een ander Bijbelboek. Maar vooral Filippenzen. En ja, de eerste zin begint eigenlijk al meteen goed. Dan ga ik even kijken of deze het doet. Ja. Heb jij hem nou een tikje gegeven, Deborah? Goed zo. Ik weet niet, hij doet het niet. Maar bedankt. Nou, de eerste zin. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Nou, ik lees het vooral uit de NBG-vertaling. En de eerste zin begint al meteen goed. Aan al de heiligen. En als u het boek heeft, Willy heeft het boek, zie ik. Willy heeft het boek. Nou, daar staat niet heiligen, maar er staat het woord gelovigen. Dat is ook mooi, maar in deze context vind ik zelf heiligen toch wel net even iets mooier. Dus wij hebben het voordeel van heel veel vertalingen naast elkaar. Dan kun je eigenlijk de context er goed uithalen. Maar heiligen, dus het is aan de heiligen. En dit boek is in de eerste instantie geschreven aan de heiligen te Filippi. Maar ik neem de vrijmoedigheid om te zeggen aan de heiligen te Purmerend. En dat is mooi om zo naar jezelf te kijken. Heiligen. Ja, hoe kijkt u naar uzelf? Kijkt u ook naar uzelf als heiligen? En het is altijd goed om je te realiseren in welke context een brief geschreven is en aan wie. Nou, in de eerste instantie is deze brief dus geschreven aan de Filippenzen en aan de tweede instantie ook aan u. En u wordt aangesproken met heiligen. En ik durf het zo te stellen dat deze brief ook aan u bestemd is, omdat aan het einde van Filippenzen, daar staat in hoofdstuk 4, vers 21, kijk je boven, ja. Daar staat, groet iedere heilige in Christus Jezus, u groeten de broeders die bij mij zijn. En hierbij wordt eigenlijk, zegt Paulus, dat eigenlijk iedereen die in Jezus gelooft heilige is. Dus zodoende stel ik ook gewoon deze brief is ook voor u als heilige. Nou, in deze aanhef van deze brief stellen Paulus en Timotheus zich ook voor als dienstknechten van Jezus Christus. En heeft u zich wel eens op deze manier voorgesteld? En wij kunnen soms heel gewichtig doen met allerlei titels. Ingenieur, dokter, dat kunt u zich heel mooi voorstellen. Maar wij kunnen ons altijd voorstellen als dienstknechten van Christus. Is dat niet mooi? Heeft u zich wel eens zo voorgesteld? Nou, misschien eens een keertje doen. Misschien wel leuk. Nou, vandaag ga ik met u beginnen met een enorme bemoediging. En de woorden die ik dadelijk laat zien, dat zijn geen woorden die gesproken zijn door Jezus, maar dit is een profetisch woord. Uitgesproken door Paulus en geïnspireerd door de Heilige Geest. Aan de heilige en ook aan u. Deborah, wil je me een tikje geven? Even kijken hoor. Oh, die had ik net. Je mag wel eentje verder doen. Ja, dankjewel. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En dit is toch zo'n mooie tekst. Eén grote bemoediging. Dit is zo'n tekst om uit het hoofd te leren. Om altijd bij je te dragen, om nooit te vergeten. Zodat je deze tekst kunt herinneren als het even moeilijk gaat. Als het tegen zit. Even kijken of hij dat doet. Ja, hij doet het. Hiervan ben ik ten volle overtuigd, staat. Ik heb het even onderstreept. Ten volle, zegt Paulus. Dat hij, die in u een goed werk is begonnen. En hier kun je wel eens overheen lezen. Dat hij een goed werk is begonnen. Nee, er staat dat hij in u een goed werk is begonnen. Dit ten einde toe zal voortzetten. Het is echt wel bijna een soort gebiedende wijze. Hij zal het doen. Tot de dag van Christus Jezus. Nou, de dag van Christus is de dag waarop Jezus Christus een oordeel gaat vellen over deze wereld. En hier wil ik even met u bij stilstaan. We hebben net hemelvaart gevierd. En volgende week vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. En nu leeft de wereld toe naar het moment dat Jezus weer terugkomt. Dat is het eerstvolgende wat gaat gebeuren. De dag van Christus Jezus. En als je dit boek, het boek Filippenzen, bestudeert, dan zul je zien dat elke keer weer naar die dag toegeleefd wordt. Het is heel bijzonder om elke keer weer te zien dat naar die dag wordt verwezen. En Paulus schrijft in een ander boek, in Romeinen. Even kijken. Ja, in Romeinen schrijft hij, Romeinen 8 vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dit rijkhalsende verlangen naar die dag, dat spat ook van deze brief aan de Filippenzen af. En wij zien het om ons heen gebeuren dat die dag gaat naderen. De een na de andere besmettelijke ziekte steekt de kop op. We hebben net corona met al zijn varianten gehad. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want het is er nog steeds. We horen van apenpokken. Een tijdje terug hoorde ik over een ebola die weer een opleving had. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden die ook weer een gevolg zijn van die oorlogen. Maar denk ook eens aan onze afhankelijkheid van bijvoorbeeld het financiële systeem, onze afhankelijkheid van het elektronische systeem. Als bij ons hier het elektra uitvalt, dan hebben we geen bier meer. Of het internet, dan hebben we toch wel een dingetje. We zien hoe Gods volk wordt thuisgebracht, vrijwillig en soms zelfs onder druk van omstandigheden. En het lijkt al alsof deze gebeurtenissen zich steeds korter op elkaar opvolgen. En Jezus zegt daarover een paar hele belangrijke woorden. In Matteüs 24, vers 6. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Hier staan drie belangrijke punten in. De eerste is, zie toe. Ook zoiets als, let op, blijf waakzaam, blijf kijken. Let op wat er gebeurt, zie toe. Maar vooral ook, wees niet verontrust. Want wat zegt Jezus erover? Het moet gewoon gebeuren. Het moet gebeuren. Maar ook, maar het einde is het nog niet. Dat is belangrijk, want niemand weet wanneer die dag exact zal zijn dat Jezus terug zal komen. Niemand weet het. Dus als iemand zegt, volgende week komt Jezus terug of over 2 weken komt Jezus terug, dan weet je eigenlijk al per definitie, dat klopt niet, dat is niet van God. Want in de Bijbel staat gewoon dat niemand dat weet. Maar we zien wel dat de dag gaat naderen. Dat wel. Eigenlijk kan ik hier maar één ding op zeggen. Zorg nou dat je olie in je lamp hebt. Neem extra kannetjes met olie mee, zodat je niet zonder komt te zitten. En dit is de tijd waarin je nog olie kunt kopen. Maar ook dat gaat steeds moeilijker worden. En ik merkte in de coronaperiode dat het ook gewoon moeilijk was om die olie te verkrijgen. Heeft u dat ook zo gemerkt? Dat het af en toe moeilijk was? We konden niet samenkomen en olie is, het staat voor de Heilige Geest, dat het moeilijk was om olie te verkrijgen. En ik kan u meedelen dat dit soort situaties alleen maar meer gaat voorkomen. En ik kan het niet laten om even heel kort ook naar een fragment te kijken van de dag die komen gaat. En ik neem een stukje, er staat heel veel over in de Bijbel hoor, maar ik neem even een stuk uit Openbaring 19. Een heel mooi stuk. Openbaring 19 vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt een vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam van niemand die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het Woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En dit is Jezus. Het is mooi om dat te zien. En ja, daar mogen we naar uitleven, naar dat moment wat gaat gebeuren. En toen ik zo aan het voorbereiden was, het boek Filippenzen, viel het me op een gegeven moment op dat in dit stuk ook een verband zit met waar ik het de vorige keer met u ook over heb gehad. En dat was me in eerste instantie helemaal niet opgevallen. En het viel me pas later op. En ik doel dan op een preek die ik in maart heb gehouden. En toen heb ik gesproken over Paulus die gevangen was gezet samen met Silas. En ze waren gevangen gezet omdat ze een vrouw, een meisje, hadden bevrijd van een boze geest. Nou, ik ga even met u terug naar het stukje in de Bijbel waar dat gebeurde. En dat is Handelingen 16. Handelingen 16, vanaf vers 16. En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging op datzelfde uur. Nou, hier staat het met een mooi oud-Nederlands woord, staat hier verdroot. Nou, in de nieuwe vertaling staat heel simpelweg dat Paulus er genoeg van kreeg. Dat is iets duidelijker, Paulus was het gewoon zat. Maar dit gebeuren, wat hier gebeurt, dat vindt plaats in de plaats Filippi. Het was in Filippi waar deze vrouw werd bevrijd van de waarzeggende geest. En wat mooi is in dit stukje, en ik hoop dat u het ook ziet, ziet u dat de geest hen ook aanroept als dienstknechten. En dit is exact dezelfde beschrijving als hoe Paulus en Timotheus zich ook in de brief van Filippenzen voorstellen. En de waarzeggende geest had gelijk. Waarzeggerij moeten wij niet afdoen met onzin. De machten zijn realiteit. En ze weten donders goed hoe het zit. Dienstknechten van de Allerhoogste God. En ik ga ook met u even naar twee hele mooie teksten die daarover gaan. Eerst is Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Dus de duivel is er nog wel, maar hij is onttroond. Dat is een waarheid, hij is onttroond. En staat er in Colossenzen 2, vers 15, hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Belangrijke dingen om te weten, om te onthouden. Nou, het zijn van dienstknechten van de Allerhoogste God is een soort autoriteit. En dit is toch geweldig om deze positie te krijgen en ook in te nemen. Filippi is de eerste Europese plaats die Paulus aandoet. Filippi ligt in Macedonië en het wordt ook beschreven in de Bijbel als een Romeinse legerplaats. En het is een gebied wat nu in Griekenland ligt. En we weten ook best wel goed hoe de gemeente van Filippi eruit zag. De gemeente van Filippi bestaat uit een mix van Joden en van heidenen. En dat we kunnen afleiden uit de tekst dat er ook niet zo heel veel Joden in deze stad waren. Want ze kwamen niet samen in een synagoge, maar ze kwamen buiten de stadspoort langs een rivier. Daar kwamen ze samen. Als er een grotere gemeenschap van Joden was geweest, dan zouden ze wel samen zijn gekomen in een synagoge. Maar die hadden ze niet, die was er niet. Even kijken, dan ga ik naar vers 12 en 15 van hetzelfde boek van Handelingen, Handelingen 16. En vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. Nou, de gemeente van Filippi bestond dus uit Lydia, deze mevrouw, Lydia de purperverkoopster en haar huishouden, maar ook de vrouwen uit haar gebedsgroep. Die kunnen er ook bij hebben gehoord. Dat zijn de Joodse vrouwen die samenkwamen langs de rivier. En er is nog iemand, en dat is de Romeinse gevangenisbewaarder met zijn hele huishouden. Nou, ook dat stukje haal ik er even bij. Een heel mooi stuk. En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven, naar zijn huis, en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Nou, dit zijn de eerste leden van de kerk in Filippi. En deze mensen noemt Paulus dus heiligen. En tussen Paulus en de mensen in Filippi was een speciale band ontstaan. Paulus is al heel positief over deze mensen in Filippi. En toch zegt hij nog het volgende. Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11. Daar staat: en ik bid dat de liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. En ik heb de tekst ook nog even uit de NBV eronder gezet, en die is in dit geval nog even iets duidelijker. Er staat: ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Nou, dan denk je misschien: was het niet al genoeg wat ze al hadden? Nee, Paulus zegt hier: het moet nog meer. En ik heb er even een plaatje boven gezet. Het is wel heel klein, is niet goed. Maar het is een plaatje van Rupsje Nooit Genoeg. Ik moest denken aan een collega, die zegt dat vaak over managers. Rupsje Nooit Genoeg. En het lijkt hier ook wel. Dat was mijn eerste gedachte als je dat dan zo leest. Moet het nou nog meer? Wanneer is het nou genoeg? Nou, het is dus niet genoeg. Het moet nog meer overvloedig. Dat is wat Paulus hier zegt. Ook al gaat het best wel goed met die gemeente in Filippi. Het moet nog meer overvloedig. En waar gaat het dan om? Dat de liefde mag groeien in helder inzicht en in alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt. En opnieuw gaat het hier over de dag van Christus. En zodat u op die dag onberispelijk zult zijn. Dus opnieuw is hij daarmee bezig. Dus in deze tijd van oorlogen en ziektes zien we om ons heen dat de aarde zucht. Nou, dat was toen ook al, toen zei Paulus dat ook al tegen de Romeinen. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Nou, dat zegt dus de Bijbel dus ook. We zuchten tot die dag gaat komen. Zien we de dag van Jezus naderen? Dat wil ik u vragen. Zien we dat gebeuren? En maakt de komst van die dag van Christus ook deel uit van uw dagelijks leven? Strekt u zich ook uit naar die overvloedige liefde waartoe we worden opgeroepen hier in de Bijbel? Ik ga even terug. Dan staat er, dan zult u op die dag zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Nou, hoeveel strekt u zich ernaar uit om zuiver en onberispelijk op die dag te verschijnen? Want ineens zal die dag daar zijn. Ineens is daar die bruidegom. Nou, ik ga nog even verder in Filippenzen. Filippenzen 1, vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van evangelieprediking heeft gesterkt. Daardoor is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in de gevangenschap van Christus, om Christus wil, en het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord God te spreken. Nou, de vorige keer had ik al uitgelegd over hoe Paulus in staat was om voorbij het lijden van het moment te leven. Om uit te zien naar die plek van beloning die in de hemel voor ons klaar wordt gemaakt. En hier wijst hij ook nog eens op hoe het evangelie juist verspreid is doordat Paulus gevangen is gezet. Zijn gevangenschap is een groot getuigenis. Aan iedereen werd duidelijk dat hij, dat de enige reden voor zijn gevangenschap Jezus Christus is geweest. En voor ons mag dat ook een bemoediging zijn. Wij mogen een getuige zijn door onze omstandigheden heen. En dat getuigenis zal krachtig zijn. Uw gevangenschap, uw ziekte, uw moeilijkheden zullen een bemoediging en een getuigenis voor anderen zijn. En de laatste ontmoetingsavond hebben we met elkaar nagedacht over Bijbelse principes voor het dagelijks leven. En een principe wat we besproken hadden was de minste willen zijn. En dat was op basis van een tekst uit 1 Petrus 5. En volgens mij heb ik die niet op de sheet staan, maar ik zal hem even voorlezen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Nou, je ziet hier dat Paulus bereid is om in gevangenschap te leven, zodat anderen hiermee gediend worden. Zodat dit anderen weer sterkt in hun geloof. Dat stond ook. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Nou, dat is nederig zijn. Dat is de minste willen zijn. En dat is ook koning ik aan de kant en God alle ruimte geven. Want ik weet, gaat het verder vanaf vers 19, want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken. Door uw gebed en bijstand des geestes van Jezus Christus naar mijn vurig verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood, want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Zie je hier dat Paulus er alles aan gelegen is om zijn behoud te sterken? Paulus doet er alles aan om perfect voor Jezus te verschijnen. En misschien krijgt u nu wel de indruk dat je er heel veel voor moet doen om behouden te worden. Nou, dat is niet het geval. Door genade zijt gij behouden. En Paulus omschrijft een stukje verderop ook, hè, het is genade om te geloven. Maar hij zegt ook, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. En dit is een soort levensmotto van Paulus geworden. Niet beschaamd worden. Laat Christus groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Nou, het is nogal een tekst. Ik heb hem er even groot op gezet. Laat het maar eens even bezinken. Wat staat er nou eigenlijk? Zoals zou ik dat ook kunnen zeggen. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Dat is nogal wat. Ging door naar vers 22. En dien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met de vrucht. Want ik moet kiezen, en wat ik moet kiezen weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder mocht komen en in het geloof verblijden. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Ziet u dat het verlangen om in leven te blijven is veranderd naar een bereidheid om in leven te blijven? Het verlangen is juist om bij Christus te zijn. Maar omdat u verder mag komen, omdat u dus verder mag komen en u zich meer mag verblijden, is Paulus bereid om in het vlees te blijven. En ziet u ook dat hier alles draait om de ander, om de ander te dienen. Want in het vlees blijven is nodiger om uwentwil. Is dit niet het nederig zijn wat de Bijbel van ons verlangt? Vers 27. Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien, als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u één van de geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Het is genade om te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Dit is wat erbij hoort. En je kunt de genade niet loszien van het lijden. Het hoort bij elkaar. En het is een teken van God om niet angstig te zijn, om standvastig te blijven. Een teken voor hen dat ze ten onder gaan en voor u juist dat u wordt gered. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid. Achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En letten niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder letten ook op dat van anderen. Nou, dat is een hele mooie omschrijving van nederigheid. Nederigheid heeft niets te maken met alles maar accepteren of over je heen laten lopen. Nee, we hebben een autoriteit. En daar mogen we in staan. We zijn dienaren van de Allerhoogste God. Heiligen. Maar wat gebeurt er als je de ander uitnemender acht dan jezelf? Nou, in bijvoorbeeld de voetbalwereld hoor je heel vaak het woordje respect voorbij komen. En ik denk dat dit woordje respect nogal eens heel verschillend wordt geïnterpreteerd. Respect wordt nog wel eens een soort van afgedwongen nederigheid of slaafsheid. Als met bepaalde figuren wil je bijvoorbeeld geen ruzie. En dan heb je het over, nou, dan moet je respect hebben, dat is de zaak. Respect op basis van repressie. Op basis van overmacht of soms zelfs afgedwongen. Maar wij hebben het over totaal iets anders. En dat is de ander uitnemender achten dan jezelf. Dat is waar we het over hebben. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde het godengelijk niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. U wordt opgeroepen om het voorbeeld van Christus te volgen. Laat die gezindheid bij u zijn. U hoeft niet exact die weg te gaan, maar het gaat om die gezindheid. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen, zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Nou, ik heb er een plaatje onder gezet van een spreekwoord. Welk spreekwoord zou dat zijn? Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Inderdaad, zonder toezicht doet men waar men zin in heeft. Paulus is hier afwezig en roept de Filippenzen op om te blijven werken aan hun behoudenis met vrezen en beven. We worden opgeroepen om niet te verslappen, niet lauw te worden, zoals over de gemeente in Laodicea werd gezegd. Het gaat om uw behoudenis. En daar moeten we ons voor inzetten, met vrezen en beven. Prioriteiten, zeggen we ook al eens. Bijzaken en hoofdzaken van elkaar scheiden. Het gaat om uw behoud. En alles duidt erop dat u die ook kwijt kunt raken. Uw behoud in Christus is gewoon het belangrijkste in het leven. Dat is bijvoorbeeld niet uw hypotheek, dat is niet uw baan, dat is niet uw gezondheid en zelfs niet uw gezin. Vanaf dus hoofdstuk 2, vanaf vers 13. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Weer zo'n principe uit de Bijbel. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Omdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Nou, alles zonder morren of bedenkingen, dat slaat ook weer op die nederigheid, hè? Wie ben je eigenlijk wel om te klagen? U bent een lichtende ster in deze wereld. Ziet u uw belangrijke taak? Ziet u dat u ertoe doet? Hier voor mij zitten allemaal lichtende sterren. Heeft u zich wel eens verbaasd over de sterrenhemel? En stelt u zich eens voor dat u daar een onderdeel van bent? Jezus komt terug. En bent u er klaar voor als hij komt? Verlangt u er ook naar om bij hem te zijn? En ziet u die dag ook komen? En ik ga met u afsluiten. En ik ga eindigen met de tekst die voor mij zo centraal staat in het eerste deel van het boek Filippenzen. En ik raad u ook aan deze tekst uit uw hoofd te leren, zodat u die zich kunt herinneren als het moeilijk gaat. Kijk, deze. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Amen. Mooie afsluiting, hè? Goed.